Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Tatiana buried her husband's body after finding him in a basement.
I recognized him by his shoes, his trousers. His face was mutilated. He had been tortured and shot in the head.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Midden, chef van de wetenschapsredactie hier. En we gaan het vandaag hebben over de wetenschap achter een van de meest duistere eigenschappen van de mens, namelijk wreedheid. U hoorde hier net op ABC News een Oekraïense mevrouw vertellen over hoe ze haar man terugvond nadat de Russische troepen haar woonplaats hadden verlaten. De man had een verminkt gezicht, was duidelijk gemarteld, doodgeschoten door het hoofd. Die ongekende wreedheid is iets wat we in de geschiedenis natuurlijk veel vaker zien. Zeker in oorlogstijd. En het roept een ongemakkelijke vraag op. Wat bezielt mensen die tot zulke gruweldaden in staat zijn? En schuilt er in iedereen een potentiële oorlogsmisdadiger als je maar in de verkeerde omstandigheden terechtkomt? Daarover ga ik het hebben met Margriet Oostveen, die sinds kort bij de wetenschapsredactie werkt en zich focust op de sociale wetenschappen. Margriet, het is bijna standaard, toch? Dat bij oorlogen dat mensen in staat blijken tot de meest verschrikkelijke gruweldaden.
Ja, en daarom is het eigenlijk best opmerkelijk dat Nederlanders die daden hebben gepleegd nog niet zo uitgebreid zijn onderzocht als je misschien zou verwachten.
En Nederlanders? En wat voor soort Nederlanders moet ik dan denken?
Extreem gewelddadige, collaborerende Nederlanders. Mm-hmm. Er zijn er na de oorlog 43 ter dood veroordeeld.
Ja.
Een aantal van hen heeft verschrikkelijke dingen gedaan. Sommigen zijn wel eerder al onderzocht. Er zijn biografieën verschenen, maar nooit eerder is er een stel als groep onderzocht om te kijken of er misschien patronen zichtbaar werden. Overeenkomsten, achtergronden die iets zouden kunnen vertellen over het waarom
van wat is het nou
van vreedheid en waar komt het vandaan. Ja.
En kan je een voorbeeld geven van zo'n collaborateur? Want dit komt uit een onderzoek van historicus Paul van der Water.
Ja.
En die is hierop gepromoveerd, toch?
Ja, die promoveert bij de faculteit Geesteswetenschap in Amsterdam. Mm-hmm. Op zijn proefschrift, dat heet Collaboratie en Geweld. Mm-hmm. En hij beschrijft 31 extreem gewelddadige collaborateurs. Wat extreem gewelddadig is echt een hele afgebakende categorie.
Ja.
Waarbij je ervan uit moet gaan, hij heeft daar nog een hele technische benaming voor. Maar dat is zogeheten microgeweld, dus één op één. Mm-hmm. In asymmetrische situaties noemt hij dat. Dat zijn eigenlijk situaties waarbij het slachtoffer geen kant op kan.
Ja.
Dus het gaat niet om geweld op het oorlogsveld, om maar wat te noemen, op het slagveld.
Ja, want daarvan zou je in oorlogstijd kunnen zeggen van ja, dat is nou eenmaal je baan.
Precies.
Schieten op de vijand.
Maar het gaat om wat na de oorlog heel lang als sadistisch geweld is beschreven.
Mm-hmm.
Mishandelen, folteren, maar ook natuurlijk doodschieten, executeren.
Ja.
Afvoeren naar de kampen met martelingen of andere vreselijke dingen. Ja.
Kan je toch maar eens even een voorbeeld geven van zo'n collaborateur en wat hij dan precies deed?
Er staan ontzettend veel voorbeelden in het boek. Het boek mm-hmm. is echt vergeven van de verschrikkelijke details.
Ja.
Maar een aantal dingen vind ik heel opmerkelijk. Bijvoorbeeld Pieter Schaap, die ging bij de SS.
Mm-hmm.
En die zat in de executiepeloton. Dat zaten er meer. Dat is op zich al erg genoeg, zou je denken.
Ja.
Maar hij was door de oorlog ook nog op een of andere manier zo snel veranderd dat hij het peloton niet vertrouwde. Hij vond ze niet capabel.
En hij vond het executiepeloton niet capabel.
En er stonden 12 arrestanten voor ze. En toen heeft hij ze alle 12 persoonlijk een nekschot gegeven. Daar had hij dus geen problemen mee.
Dat hij zei van jullie schieten ze niet goed genoeg dood of niet snel genoeg.
Wel.
Ik doe het wel.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat zij een eigen kuil graafde en dat er een granaat bij gegooid zou worden. Dat vond hij geen manier. En toen zei hij, ik doe het wel. Hij wilde niet dat iedereen, zoals dan bij een peloton gebruikelijk was, een schot loste.
Ja, ja.
Een andere is een heel bekende als je denkt, wat is nou typisch zo'n methode die heel veel werd gebruikt. Dat was vooral in het noorden van het land. Dat noemden ze de badkuipkuur. Mm-hmm. En daar had je een aantal landwachters. Dat was de paramilitaire organisatie van de nazi's in Nederland. En die vormden samen een club. Heel extreem, vooral in Drenthe, heel gewelddadige groep. Die werd de bloedploeg Norg genoemd. En de badkuipkuur kwam erop neer dat als arrestanten al verhoord en mishandeld waren, dan werden ze aan handen en voeten gebonden, in een badkuip gegooid, ondergedompeld en in koud water tot ze bewusteloos waren. En dan werden ze weer bijgebracht en dan werden ze weer ondergedompeld. En dat een paar keer achter elkaar. Je moet een beetje aan waterboarden denken.
Ja, dat doet me inderdaad aan denken. Paul, maar dat was met zo'n zak over je hoofd, toch?
Dit is veel erger dan waterboarden eigenlijk. Paul van der Water vertelde me, de auteur, dat zijn promotor had gezegd, nee, dat kun je echt niet zo noemen, want dit is echt iets anders.
Ja, ja.
Dit gaat namelijk daadwerkelijk helemaal onder water. Waterboarden is water over iemand heen gieten, waardoor die geblinddoekt denkt
dat hij stikt.
Dat hij stikt.
Ja.
Ook verschrikkelijk. En wat ik ook een interessant voorbeeld vind, want het heeft iets bijna onkies vind ik om al die martelmethoden te gaan beschrijven.
Ja.
Maar wat ik wel heel interessant vind is ook hoe de mensen die ze toepasten worden beschreven. Lucas Bunt bijvoorbeeld zat ook bij de landwacht. Mm-hmm. Vind ik dan heel interessant. Is overigens ook al eerder beschreven, maar niet eerder als deel van zo'n groep.
Ja.
Die liet veel mensen oppakken en afvoeren. Onder wie nota bene de promotor van koningin Wilhelmina, Herman Vrijda. Mm-hmm. En hij intimideerde en hij mishandelde dat het een aard had. Maar bij hem is het ook weer zo interessant dat hij een broer had die het verzet ondersteunde. En hij had een zus en allemaal in dezelfde omstandigheden opgegroeid, die het met de Duitsers deed, zo gezegd.
Ja.
Kortom, 3 kinderen, allemaal een hele andere richting opgegaan. Waar ligt het nou aan, zou je willen weten?
Ja, want je zou inderdaad denken van, oh ja, die komen vast allemaal uit een vreselijk gezin, of het is iets genetisch. Maar ja, deze mensen hebben dezelfde ouders.
Ja, dezelfde
zijn
achtergrond.
Toch ongeveer hetzelfde opgevoed.
Ja.
En toch maken ze zo, gaat de een het verzet in en de ander wordt een extreme collaborateur.
Ja, overigens over het geweld wil ik nog wel 1 ding zeggen, omdat Paul van der Water dat ook opmerkte afzonderlijk. Mm-hmm. Dat is waar echt nog onderzoek naar moet worden gedaan, is seksueel geweld door collaborateurs. Mm-hmm. Omdat hij ook is aangelopen tegen een aantal gevallen waar zij eigenlijk seks afdwongen door mensen te dwingen hun familieleden op te pakken of af te voeren. En daar is hij meermalen tegen aangelopen. Het komt ook voor in zijn boek Foute Vrouwen, over vrouwen die dus ook fout zijn geweest in de oorlog. Zij het niet zo erg als deze categorie hier in mm-hmm. dit promotieonderzoek.
Mm-hmm.
En ik heb dat boek ook gelezen. En daar zie je inderdaad dat ook een aantal keren die vrouwen, dat het op deze manier begon. Dus dat ze niet, bijna niet anders konden, omdat anders hun hele familie zou worden afgevoerd.
Ja, ja, ja.
Dus, maar dat is weer ook een vorm van geweld. Maar er zijn nog steeds heel veel. Je zou denken, alles is al onderzocht, maar dat is nog niet zo.
En je noemde net al dat voorbeeld van die ene collaborateur, waarvan dus het familielid of de broer in het verzet zat. Dus die maakt ongeveer tegenovergestelde keuze.
Ja.
Is er dan wel een patroon te ontdekken door wetenschappers van, nou ja, het zijn toch wel vaak dit soort type figuren die in staat blijken tot vreselijke gruweldaden?
Ja, nou ja, dat is een klein beetje, je zou bijna zeggen teleurstellende aan het onderzoek, vindt Paul van der Water zelf overigens ook. Er is niet een patroon. Je hoopt natuurlijk dat er een patroon zichtbaar wordt. Heeft hij niet gevonden. Maar er zijn wel echt patronen die opvallend vaak voorkomen. Ja, dus daarom, hij noemt het teleurstellend, maar ik denk, dit is al zo goed om zoveel gevallen naast elkaar te leggen.
Ja.
Het is een begin. Hè? Van hieruit kun je weer verder. En dan zijn er wel toch een aantal hele interessante overeenkomsten. Bijvoorbeeld van die 31 mannen, op ongeveer 2 of 3 na, is niemand opgevoed met een religie of een andere levensbeschouwing, zoals bijvoorbeeld het communisme.
Dat is zeker in die tijd, is dat bijzonder.
In die tijd heel bijzonder. Geen van allen vertoonde, dit vind ik ook heel bijzonder, voor de oorlog crimineel of gewelddadig gedrag. Er is nog geen klap uitgedeeld, bij wijze van spreken. Althans, die heeft Paul van der Water niet kunnen vinden. Want dat moet ik natuurlijk wel bij zeggen. Zijn onderzoek is zeer uitgebreid archiefonderzoek.
Mm-hmm.
Zijn promotor Frank van Vree noemt hem de bulldozer. En dan doelt hij op de manier waarop hij door alle archieven zich heen heeft geploegd. Maar daar blijft natuurlijk bij, want ze leven niet meer en familieleden wilden vaak niks zeggen. Dus Het gaat wel om echt om wat heb je aangetroffen. Ja. Veel mensen zijn later wel voor de rechtbank geweest. Dus er zijn wel hele dossiers over ze waar ook heel veel in staat over hun jeugd en opgroeien en opvoeding.
Ja.
Maar van al deze mensen heeft hij dat dus in ieder geval niet kunnen vinden.
Dus die zijn niet eerder, want dat ik sprak ooit een keer een Utrechtse docent, ook gespecialiseerd in oorlogsmisdaden. Mm-hmm. Zij heette Iva Fukusic. En zij heeft ook veel werk voor het Joegoslavië-tribunaal gedaan. En zij zei dus zo van, ja, het viel mij toch wel vaak op dat de figuren die hier uiteindelijk voor de rechter moesten verschijnen voor gruweldaden, dat waren toch wel vaak de types die eigenlijk in vredestijd waren dat wat gefrustreerde, agressieve mannen.
Ja.
Ja, die dan vaak ook een beetje onderaan de maatschappelijke ladder stonden. Want ja, in vredestijd kom je met lichamelijke agressie en een kort lontje kom je niet zo heel ver in de maatschappij. Maar dat in zo'n oorlogstijd ontpopte zich ineens van, hey, nu ontstaat er een soort situatie waarin ik carrière kan maken en kan laten zien van, kijk eens wie ik ben. En dat je ineens die docent die jou altijd een onvoldoende gaf en je de klas uitstuurde, dat je denkt, weet je wat, nu gaan we die eens aanpakken. Of dat meisje dat nooit met je uitging op school, dat je ineens denkt van, weet je wat, die gaan we nu eens even verkrachten. Dat zei van, ik vond, die had het idee, maar dat was dan meer op basis van haar persoonlijke observatie, van het waren wel vaak dat soort bus.
Ja, dat is interessant, want iets vergelijkbaars ziet Van der Water ook. Niet dat wraakelement direct op een enkel geval na. Mm-hmm. Maar wel, als je even uitsluit dat ze dus geen religie hadden, wat relatief ongewoon is, waren ze voor de rest heel gewoon.
Ja.
En was niks opvallends aan. Ze waren ook vaak van armoedige komaf.
Ja.
En laag opgeleid. Nou is het heel belangrijk om bij dat laag opgeleide te zeggen dat het feit dat ze zo werden niks zegt over hun intellect, want ze waren vaak laag opgeleid omdat ze geen kans kregen om een hogere opleiding te doen. Dat was in die tijd zo. Lang niet iedereen mocht studeren, mocht naar het gymnasium.
Ja. Ja.
Dus daar zat ook heel wat frustratie bij mannen die wel intelligent genoeg waren, maar niet verder kwamen.
Ja.
Het was gewoon een kwestie van kansenongelijkheid vaak, zoals we dat nu noemen.
Ja.
En dan was er nog een heel groot deel heel kil en liefdeloos opgevoed. Deels uit de omstandigheden dat het arme gezinnen waren. Er is er bijvoorbeeld één die uit een gezin van 16 kinderen komt. En eigenlijk van jongs af aan al zelf maar moest zien hoe hij aan zijn eten kwam. Op die manier. Ja. Dus ja, nogal wat van deze collaborateurs voelde zich miskend of onrechtvaardig behandeld. En had dus eigenlijk als drijfveer vaak de wens om hoger op te komen. Een hele opportunistische reden. En het nationaal socialisme gaf ze de kans carrière te maken op een manier die ze in het gewone leven nog niet hadden meegemaakt.
Ja.
Dan nog overigens kun je afvragen waarom ze zo gewelddadig worden. Maar dat verklaart in ieder geval waarom ze met de nazi's hulden.
Ja, precies. Laten we eens naar een historisch fragment luisteren over iemand die nog veel meer doden op zijn geweten heeft dan deze collaborateurs.
Eichmann is found guilty of crimes against the Jewish people, crimes against humanity and war crimes. The verdict made Eichmann liable to become the first man to be executed under a civil court verdict in the state of Israel.
We hoorden hier een oude nieuwsuitzending over de veroordeling van Adolf Eichmann, de nazi die een hoofdrol speelde bij het afvoeren van miljoenen Joden naar de concentratiekampen. En een man die ook een hoofdrol speelde bij het wetenschappelijk debat over de vraag, hoe kan iemand in hemelsnaam zo slecht worden? Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, je moet weten dat tot die tijd had eigenlijk wat je het vaakst hoorde over die vraag, of het antwoord op die vraag was wat ze wel de mad nazi theory noemen. Dus eigenlijk gingen onderzoekers of mensen die nazi's beschreven er vaak vanuit dat ze sadisten waren, compleet gestoord, psychoten, dat er iets mis met je moest zijn.
Ja.
Als je dit soort verschrikkelijke dingen organiseerde.
Zo van, dan moet je echt gewoon totaal gestoord zijn.
Dat doen geen normale mensen.
Ja.
Toen begon het Eichmann-proces en Hannah Arendt, politiek denker, werd door de New Yorker, het beroemde Amerikaanse tijdschrift, naar de rechtszaal gestuurd om verslag te doen. Zij heeft Eichmann daar zitten observeren. Mm-hmm. Overigens net als Harry Mulisch, onze Nederlandse schrijver die daar ook in de rechtszaal zat.
Ja.
Maar we houden het nu even bij Hannah Arendt. En zij heeft beschreven hoe Eichmann zich daar als een volstrekt gewone meneer presenteerde. Zij ontwikkelde toen eigenlijk de theorie dat nazi's nauwelijks van gewone burgers verschillen. zei dat ze misschien wat gevoeliger zijn voor gezag en voor groepsdwang.
Mm-hmm.
Ofwel, het kwaad kan worden uitgevoerd door gewone mensen in bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheden waren de oorlog. Zij noemden dat de banaliteit van het kwaad.
Ja, dat is een bekende term.
Ja, daarmee verwezen dus niet naar wat er was gebeurd. Daar was niks banaals aan. Maar wel naar de motieven, de redenen waarom mensen daartoe overgingen. Dat had vaak niks te maken met grote ideologieën, maar gewoon met puur opportunisme.
Maar dat is dan een soort redenering zo van, nou, je bent ambtenaar en je moet normaal, ik noem maar wat, je bent verantwoordelijk om per jaar 10 kilometer spoorweg aan te leggen. En dan ineens is er een nieuw regime en die zegt, je bent nu verantwoordelijk om per jaar 10.000 Joden af te voeren. En dan ga je dat dus gewoon doen.
Ja.
En dan doe je je werk goed en dan maak je misschien wel carrière en maakt het uit dat het nu mensen doden is in plaats van spoorwegen aanleggen.
Ja, precies. En dan is de uiterste consequentie dat onder de verkeerde omstandigheden iedereen een massamoordenaar zou kunnen worden.
Ja.
Nou is daar wel kritiek op geweest, want Eichmann had er alle baat bij om zichzelf als een radertje in die grote machine te presenteren tijdens dat proces.
Ja.
Hij voerde alleen maar uit. Hij was de eenvoudige uitvoerder die verder geen kwaad in de zin had. Dus echt precies wat jij het omschrijft. Van op een dag word je iets verschrikkelijks gevraagd en je doet wat je moet doen.
Ja.
En een ander punt van kritiek, onder meer van de Nederlandse socioloog Abraham de Zwaan, maar vele anderen, was dat, en dat vind ik toch altijd wel heel interessant. Ja, het kunnen wel hele gewone mensen misschien zijn geweest, maar er zijn toch altijd nog veel meer mensen die dat niet hebben gedaan onder dezelfde omstandigheden.
Mm-hmm.
Dus het is niet zo dat hele extreme omstandigheden van alle mensen een massamoordenaar kan maken. Want waarom doet hij toch altijd veel grotere groepen dan niet?
Ja, dat is ook weer waar.
Dat betekent toch dat je door zou moeten zoeken bij die ene groep die het wel doet. Of er nog meer redenen zijn.
Maar ik denk dan ook altijd van, in hoeverre speelt het mee dat als jij bij wijze van spreken zegt van, joh, jij gaat nu 100 mensen executeren. Dat op het moment dat jij dan zegt, weet je wat, toedelidoki. Ik ben weg. Of je dan zelf gevaar loopt als je zo'n order weigert.
Ja.
En ik weet dat er was ooit, misschien weet je dat beter dan ik, maar er was ook zo'n executiepeloton. Ja. 101 heet die volgens mij.
Van Browning heeft dat beschreven. Ik weet even zijn voornaam niet meer, maar die heeft een boek over de peloton geschreven. Dat onder de nazi's in Polen een enorme groep Joden heeft doodgeschoten. Tienduizenden.
Ja, dat bijzondere daarvan is dat één, dat het heel goed opgeschreven is wat er nou precies gebeurd is. Omdat die mensen na afloop zijn een groot deel daarvan ook voor de rechter geweest. En is allemaal opgeschreven van, hey, wat is daar precies gebeurd? Dus er zijn heel veel getuigenverslagen van. En het bijzondere was ook dat dus die, die commandant op dat moment, vlak voordat ze dat dorp ingingen om te gaan moorden, dat hij zei van, het is een verschrikkelijke opdracht die we hier krijgen. Dus alle begrip, als je hier niet aan mee wil doen, stap maar naar voren en dan hoef je hier niet aan mee te doen.
Ja. En toen waren er?
Ja, heel weinig.
Ja, van de 500 waren er, als ik het goed heb, 12 die weigerden.
Ja.
Terwijl er geen consequenties voor waren. Ja.
En daar heb ik, ik heb daar ook over gesproken met wetenschappers, omdat ik er toen de tijd ook een artikel over heb geschreven van hoe kan het nou met die gruweldaden in de Oekraïne. En die zeiden ook van, ja, maar dat zijn dan, besef wel dat ook op dat moment is er nog steeds sociale druk. Want je mm-hmm. kan daarna weer in een oorlogssituatie komen waarin jij dan toch afhankelijk bent van jouw soldatenmaten of die jou gaan helpen of niet. Of dat ze je ergens laten liggen in de loopgraven of niet.
Ja.
En als jij degene bent die niet meedoet, dat soms echt in een oorlogssituatie een veel grotere horde kan zijn dan wij in vredessituatie beseffen.
Ja, een oorlog is een snelkookpan. En dat is echt een factor die voor ons heel moeilijk in te schatten is. Dat was de Tweede Wereldoorlog ook. Dat is ook een reden dat sommige mensen, deskundigen ook die ik heb gevraagd mee te lezen met de proefschrift, zeggen van, je kan niet ieder extern onderzoek over geweld toepassen op gewelddadige collaborateurs. Omdat bijvoorbeeld als je het vergelijkt met terroristen,
mm-hmm.
Paul van der Water ook heeft gedaan, om te kijken of die motieven overeen kwamen, dan is dat toch iets anders. Een terrorist in vredestijd is echt iets anders dan een collaborateur in oorlogstijd.
Ja.
Dus daar moet je dan ook alweer rekening mee houden. Ja. Nou goed, dat is de snelkookpan inderdaad.
En over zo'n, hoe het is, zelfs in vredestijd, dat mensen soms tot behoorlijk vrede dingen in staat zijn, daar is ooit een heel interessant experiment over gehouden. Gaan we ook even een fragmentje van luisteren.
Wrong. 150 volts. Answer, horse.
Experiment, that's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please.
Continue, please. Go right on.
I refuse to go on. Let me out.
The experiment requires you continue, teacher. Please continue.
Ja, het Stanley Milgram-experiment.
Dit is hem inderdaad, want wij horen hier duidelijk iemand die schreeuwt van de pijn en die zegt, hou op met die stroomstoten. Want wat deden ze bij dit experiment? Ze hadden de zijde van tegen proefpersonen van, nou, we gaan een soort geheugentest doen. En dan gaan we kijken of mensen beter worden om in dingen onthouden als ze gestraft worden. Weet je, een soort klassiek experiment van werkt belonen beter dan straffen. Nou, zo'n soort experiment. En toen moesten mensen dus, die zagen de andere persoon niet. Dat was eigenlijk een acteur, maar ze dachten dat het een echt persoon was. En als die dan iets fout deed, dan moesten ze een stroomstoot geven. En in het begin was dat een heel klein stroomstootje. Dat je denkt van, nou ja, weet je wel, zo'n elektrische vliegenmapper, ja, waar je per ongeluk, ja, je vinger tegenaan houdt met de batterij. En dat je dan denkt van, even vervelend, maar ik kan weer door. En dat ging dan verder naar, nou, laten we zeggen, schrikdraad voor koeien. En dat je denkt van, oké, ook best wel pijnlijk, maar ik ga er niet aan dood.
Ja.
En op een gegeven moment draaien ze die, dan zegt, ja, dan hoor je die man de schreeuwen van de pijn. Want ze, ja, moeten steeds verder die knop, ja, omhoog draaien met hoeveel volts die door zijn lichaam krijgt. En dan begint hij op een gegeven moment te schreeuwen van de pijn. En dan zie je die mensen twijfelen van, moet ik hier wel doorgaan? En dan kijken ze die experimentleider aan. Zo van, gaat dit wel goed? Kan ik doorgaan? En het enige wat die experimentleider dan doet, is zeggen van, het is in het belang van het onderzoek, ja, dat u, ja, doorgaat.
En wat heel mooi is aan het filmpje van het fragment dat je net laat horen, want wij kijken er mee op YouTube. En, ja, dat moeten luisteraars misschien ook even doen.
Ja.
Want dan zie je ook de lichaamstaal van de proefpersoon die stroomstoten, zogenaamde stroomstoten, want ze zijn natuurlijk niet echt, alleen dat denkt hij,
ja,
moet toedienen. En als je dan weer zo'n laat me gaan hoort, dan draait die man, die draait zich om en naar de mensen die bij dat experiment zijn en wappert met zijn handen van, wat moet ik? Hij is echt duidelijk wanhopig. Hij, ja, wil echt niet meer drukken. Het hele hoofd zegt, ik wil niet.
Ja.
En zij zegt, ja, ga door. En dan doet hij het toch weer.
En ik vind dit zo'n fascinerend experiment dat ik ook denk van, ja, het is niet dat die mensen bang hoeven te zijn van, oh, als ik stop, dan gaan ze mijn familie vermoorden. Of dan ben ik mijn baan kwijt. Of waarom doen die mensen dit dan?
Ja,
toch?
Nou, volgens Milgram toonde het aan dat mensen geneigd zijn hun verantwoordelijkheid te ontlopen als ze handelen in opdracht van hoger gezag. Ofwel, ja, hè, autoriteit zegt het. En daarmee zou dan moreel besef ondergeschikt zijn aan plichtsbesef en gehoorzaamheid. Ofwel, je zou je moraal gewoon even uitzetten om de baas te gehoorzamen. Daarmee ondersteunde hij eigenlijk, het was ongeveer in dezelfde tijd, de theorie van Hannah Arendt over de banaliteit van het kwaad.
Van iedereen is hiertoe in staat.
Ja,
ja,
want dat zou betekenen dat iedereen zonder ideologie gewelddadig zou kunnen worden.
Ja.
En ook Milgram zag het als een verklaring voor de Holocaust. Maar er was ook heel veel kritiek op, zeker een lange tijd later, waarvan toch wel het allerbelangrijkste is dat de proefpersonen misleid waren. Dat werd als onethisch gezien. Ze dachten dat ze stroomstoten toedienden en ze dachten dat het was voor een onderzoek naar het goede. Hè? Dat de resultaten iets goeds zouden opleveren. Mm-hmm. En dat is ook inhoudelijk, ja, los van dat het onethisch is dat inhoudelijk een heel belangrijk punt. Omdat je je dan kan afvragen, gaat dit onderzoek over gehoorzaamheid aan autoriteit? Of gaat het misschien over gehoorzaamheid omdat mensen het goede willen doen? Gaat het om waar zijn ze toe bereid als ze willen dat de wereld er beter door wordt? Dat is toch weer een ideologie.
Ja.
Het is bijna iets anders.
Zoiets van, ja, ja, dit is even vervelend, maar ik doe, het is voor iets goeds voor de mensheid.
Precies,
ja.
Dus welke vraag is hier nu eigenlijk gesteld, zou je kunnen afvragen. Hè?
Ja, en dat kan je afvragen bij dat voorbeeld wat je eerst noemde van die meneer die zegt van, ik ga die nekschoten zelf wel lossen. Ja.
Ja.
Of je daar dan nog jezelf kan voorhouden dat je iets goeds voor de mensheid doet. Ja.
Nee, precies. Nee, dat is natuurlijk, hè? Maar in dit geval van de omgeving van dit experiment hadden ze het kunnen denken.
Ja, ja.
En daar ging het natuurlijk over. Daarmee zei hij iets over de Holocaust. Uiteindelijk Milgram, althans dat hoopte hij. Maar
terwijl maar de vraag is of dat wel echt toepasselijk is.
Ja, de setting van de onderzoeksopdracht was een heel andere. Dat is juist precies de reden waarom je dat misschien niet zou moeten doen.
Ja.
Overigens ook heel interessant. Later is er ook heel veel gedoe geweest over de vraag. In het experiment zouden ongeveer 65% echt op de zwaarste stroomknop hebben gedrukt.
Mm-hmm.
Later is betoogd van En dat is dus 30% die dat niet deed. En daar heeft hij veel te weinig aandacht aan besteed. Dat komt onder meer voor in het boek van Rutger Bregman over alle mensen die deugen.
De meeste mensen deugen, toch?
Of de meeste mensen deugen.
Ja.
Maar ja, alles zou wel heel veel zijn.
Dat zou heel veel zijn, ja.
Maar Kees van den Bos, een van de meelezers van dit onderzoek, aan wie ik heb gevraagd wat hij ervan vond. Hij is hoogleraar sociale psychologie in Utrecht.
Mm-hmm.
En doet heel veel onderzoek naar hoe mensen radicaliseren of terrorist worden in deze tijd. En ook een gevoel van onrechtvaardigheid dat daar vaak bij komt kijken. Hij zei, ja, nee, maar dat is echt een misvatting over Milgram. Want die 30% die zogenaamd niet op de knop gedrukt zou hebben, die hebben wel degelijk op de knop gedrukt, maar niet op de allerzwaarste.
Ja,
maar wel op bijvoorbeeld twee knoppen daaronder, waardoor ze nog steeds echt iemand martelend toe een stroomstoot hebben gegeven.
Ja.
Dus die mensen zijn niet van die blanke zieltjes als later wel is voorgesteld.
Ja.
Bovendien was Milgram er ook heel open over. Hij heeft me nog een artikel van hem opgestuurd waar je dat inderdaad in terugziet. Dus daar is ook, nou ja, goed, er is in ieder geval heel veel over geschreven. Heel beroemd experiment, waar ook weer heel veel nieuwe onderzoek uit voort is gekomen.
Mm-hmm.
Steeds weer over de vraag, zijn we hier allemaal toe in staat?
En als ik het zo hoor, dus op basis van die biografieën en op basis van dit Milgram-experiment, is de conclusie eigenlijk van, het is wel duidelijk dat mensen in oorlogssituatie tot meest vreselijke dingen in staat zijn. Gehoorzaamheid speelt absoluut een rol. En daarnaast vaak ook nog wel persoonlijke factoren, als een liefdeloze opvoeding.
En is er iets van iets wat jou in een betere positie brengt? Van de Water noemt dat de hefboomfunctie.
Mm-hmm.
Dus lid worden van de SS, Waffen-SS, bracht deze mensen een carrière.
Ja.
Ook een kans om zichzelf te verrijken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je heel opportunistisch bent, is dat toch een hefboomfunctie.
En zo zijn wetenschappers, hebben dus gewoon wel een aantal factoren te pakken, maar ze zijn nog lang niet op het niveau volgens mij dat ze kunnen zeggen, weet je wat, van deze 1000 mensen, als er nu de oorlog zou uitbreken, die en die, dat gaat helemaal fout.
En wat ik nou zo interessant vind, dat zeiden ook de meelezers, de ander was Nicky Sterkenburg, die zelf extreem rechts onderzoekt en daarop gepromoveerd is. Kijk, want er zit ook een analyse bij en ja, die is lastig, juist omdat er niet één patroon is gevonden bij dit onderzoek. Maar zij wijzen erop, hoewel dat in dit onderzoek vrijwel onuitvoerbaar is, maar je zou eigenlijk, zoals in het meeste wetenschappelijk onderzoek, een controlegroep willen hebben.
Ja.
En de volgende stap, ondoenlijk voor een man uit Almere, zoals Paul van de Water, zoals hij zelf zegt, maar misschien voor een volgend onderzoek, je zou het willen vergelijken met mensen die keuze niet hebben gemaakt. Zoals socioloog Abraham de Zwaan ook zei over de theorie van Hannah Arendt. Er zijn altijd mensen die het in vergelijkbare omstandigheden niet doen.
Ja.
En dat is natuurlijk een heel interessante vraag. Wie neem je als controlegroep? Neem je bijvoorbeeld de broers en zussen van deze mensen, zoals die van Lucas Bunt, die bij het verzet ging?
Ja, of collega's of buren.
Of collega's of buren. Mensen, of neem je gewoon een groep verzetstrijders? Kijk je in wat voor verzetsmensen, kijk je in wat voor omstandigheden zij zijn opgegroeid. Alle mogelijke verklaringen zoek je erbij. Of, zei hij, neem je mensen zoals mijn vader, zijn vader, de vader van de onderzoeker Paul van de Water. Een hele grote groep ook in Nederland die niets hebben gedaan. Die niets fout deden, maar ook niks goed deden.
Zeg maar
de mensen die wegkeken als het heel ingewikkeld werd.
Ja.
Dat zou volgend onderzoek kunnen zijn. Heel moeilijk uitvoerbaar, maar ik zou er wel heel benieuwd naar zijn.
Ja, zeker. En Iva Fukusic, die dus de doceert in Utrecht, die vertelde me ook nog dat dan heel vaak als ze over dit soort gruweldaden vertelt, in Rwanda, in Joegoslavië, nu in de Oekraïne, dan staat zo'n hele collegezaal vol studenten, en daarvan zegt dan een groot deel van, nou, is het mogelijk? Dat zou ik echt nooit doen. Dat zou ik nou echt nooit doen. En waarop zij dan altijd antwoordt zo van, ik hoop dat je nooit in de positie komt waarin zal blijken of dat ook echt zo is.
Ja.
Dat je daar niet toe in staat bent.
Denk ik ook, ja.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Dank aan mijn gast van vandaag, Margriet Oosveen, redacteur sociale wetenschappen bij de Volkskrant. De volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. En wil je die nou niet missen? Klik of tik dan even op je mobieltje op abonneren op Ondertussen in de Kosmos in je podcast app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.
Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.